Welkom bij Straatwijs. En de grote vraag is vandaag: waar zijn Marcel en Theo in Den Haag?
Je hebt door straten, pleinen, wegen, maar ook Radegaarde, Horsten, parken, lanen en het Hof van de Oranje Vorsten. Hoor ik al die Haagse klanken, het geluid van wind en zee, en dan moet ik bijna janken. Zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist de stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Den Haag?
Ja, wat is er nou toch mooier dan Den Haag? Mijn naam is Marcel Verrek en wij zitten hier met Theo Bolleman. Dag Theo. En wij zitten hier, we zijn hier te gast, ja, toch wel bij de onderkoningin van Den Haag, noem ik haar, op de Beeklaan. Yvonne Kuls. Dag Yvonne.
Hoi.
Kan je zoveel eer hebben? Ja, toch wel.
Ja, het is ook terecht, ik kan natuurlijk het aan. Ook, hè. Ik kan het aan.
Ja, precies. Nou, we kennen haar natuurlijk als schrijfster en van duizend andere dingen. En daar gaan we het allemaal over hebben. En we gaan het ook hebben over de Beeklaan en de omgeving, omdat ze hier al heel erg lang woont. En, maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst vertellen wat mijn herinneringen en ervaringen zijn met die Beeklaan.
Zo.
Op de Beeklaan, of aan de Beeklaan, is de naoorlogse wederopbouw begonnen. Een te mooi verhaal om dood te checken. Daar woonde de oude Drees iets verderop en hij ontving volgens de legende de Amerikaanse minister Marshall en zijn medewerkers in alle soberheid. Waardoor de Verenigde Staten besloten dat zo'n solide man de benodigde gelden voor de wederopbouw wel goed zou kunnen beheren. De rest is geschiedenis en geschiedenis nogal eens een mengsel van werkelijkheid en fantasie. Waarheid ontdichtung. En zo komen we vanzelf bij de bijna buurvrouw van de oude Drees. Ik noem haar graag, zoals net al, de onderkoningin van Den Haag, schrijfster Yvonne Kuls. Veelzijdig, messcherp, charmant, doortastend en altijd bezig. Ik mocht een aantal jaren geleden een portret van haar schrijven en daar wil ik graag een en ander uit citeren. Yvonne Kuls uit Batavia, moet ik het jaartal zeggen? Mag dat?
Ja, dat is bekend.
1931. Is een gangmaker. Dat wil ze als kind al worden, ook al weet ze niet wat het is. Haar oom is een gangmaker. Dat zegt haar moeder. Fascinerend woord. En dus wordt ze een gangmaker. Ze kan aangestoken worden door een oprechte verontwaardiging. Door een oprechte boosheid. Een oprecht gevoel voor schoonheid. Een oprechte liefde voor iets. En dat zet iets in werking. En als het niet oprecht is, kan ze dat niet opbrengen. Dat is haar natuur. Ze wil bij het leven horen. Intens, volledig, uitputtend, met grote inzet en geloof. Dan levert ze alles in om het te kunnen doen. Behalve haar persoonlijk leven. Dat is de basis. Familie, vrienden, katten, honden, huis, plezier, wandelen, uitgaan. Het schrijven vloeit daaruit voort. Ze is nooit ergens gaan zitten om erover te schrijven. Dan is ze er al. Doet ze dat werk en wil ze iets op gang brengen. Elk schrijven is een stukje van haar leven. Dat lange leven speelt zich al heel veel jaren af op die iconische Beeklaan. De straat die het Haagse veen en zand met elkaar verbindt. En, zoals de naam al aangeeft, tenminste dat vermoed ik, maar misschien heeft Theo daar een ander idee over, reikt niet voor niets tot aan de Haagse Beek. Wij hebben Yvonne veel te vragen. Over die laan, over de buurt, over Den Haag, over de lokale politiek, over haar werk, over de slachtoffers van misstanden waar ze zich altijd over heeft ontfermd. Over het verleden, maar zeker ook over heden en toekomst. Laat ik als opmaat voor ons gesprek de regels citeren waarmee ik mijn portret van haar afsloot. Gangmaker, oorlogskind, moeten overleven. En dan is kunst de behoefte om vorm te geven wat je anders kapot maakt. Gebruik die fantasie, droom, maar ga nooit op zeker. En wees emmabel.
Ah.
Dat kan ik me nog heel goed herinneren,
ja,
in het gesprek, ja, dat jij dat zei. Dat je dat van je vader...
Van mijn vader.
Ja, ja. Die zei dat altijd. Hè? Dat,
ja, ik heb hem tot mijn 12e jaar mee mogen maken. Een heel bijzondere man die je voor alles aanstak. Ja.
Precies. En die is in jou voortgegaan. Dat kan niet anders.
Ja, van twee kanten.
Ja, ja, precies. Hè? En je moeder was ook een hele bijzondere vrouw.
Ja, ja, ja. Kon niet lezen, kon niet schrijven. Dat vind ik het niet.
Ja, 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 ja. Maar ze kon heel goed vertellen.
Ze vertelde. Ja. Ze moest dus vertellen.
Ja.
En dat bracht ze over op In ieder geval op mij.
Dat is ook wel gelukt. Wat wij altijd aan het begin eventjes doen is een kleine plaatsbepaling. Want Den Haag is een heel groot gebied waar heel veel mensen bij elkaar wonen. Maar het is één ding wat ze allemaal met elkaar bindt. Is dat oftewel ze zijn Hagenaar of ze zijn Hagenees. Nou, wat betekent dat dan, Theo?
Volgens de inmiddels verworpen definitie de Hagenees van het veen en de Hagenaar van het zand. Maar...
Nou, wat wij dan hanteren is als je hier geboren bent ben je een Hagenees. En woon je hier... Mag je hier wonen, zal ik maar zeggen, dan ben je een Hagenaar. Dus de vraag is, Yvonne, ik weet het antwoord al, tuurlijk, maar wat ben jij dan in deze dingen?
Nou, ik ben dus een Hagenaar, maar ik ga met iedereen, ben ik bevriend.
Ja, ja.
Ga ik om.
Jij komt overal in de stad,
ja,
toch?
Ja, ik was 8 jaar toen ik hier in Den Haag kwam. Hm. Ja, met...
Uit
Indië.
Uit Indië.
Ja, ja.
En waarom kwamen jullie?
Dat Omdat mijn vader TBC had. Mijn vader was directeur van het kadaster in... Batavia, want ja. Dat staat ook nog in mijn paspoort.
Net als bij Theo trouwens. Hè?
Ja, 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 ja. Ik ben daar
ook geboren.
Beduidend later geboren. Nog
ja,
net toen het Batavia
ja
heeft.
Goed, maar ja. Ik ben er ook geboren. Ja. En dat hou ik erin.
Ja, ja. Ja, toch prachtige geboorteplaats ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Toen zijn jullie hier gekomen en dat was volgens
meteen
mij...
vlak voor de oorlog.
Ja.
Ja.
Dus jullie vielen meteen met je neus in de boter hier.
Ja,
zo.
Ja, mijn vader Jood, dus... Ja. We had niet moeten komen natuurlijk. Maar hij was er omdat hij naar een sanatorium moest.
Precies.
Wat niet gebeurde omdat mijn moeder helemaal niet met dit land overweg kon.
Die kwam hier echt tegen haar zin?
Nou ja, ze was hier nog nooit geweest.
Nee, dus die schrok zich helemaal rot van
ja,
de kou en alles?
Ja, van alles.
En wat kan jij je daar nog van herinneren?
Dat
je hier voor
ik
het eerst
de straat op werd gestuurd als jongste.
Ja, ja.
Ik moest haar vertellen... Hoe het land eruit zag. En dat was het pension. Maar mevrouw Louise, Frederik Hendrikplein 27 of 28, dat weet ik nog steeds niet.
En dat is eigenlijk vlakbij de plek waar...
Nu tegenover de plaats waar nu mijn tantes, dat wil zeggen de Indische tantes, waarvan er één mijn moeder is, die kleine.
En de Indische tantes, dat is dat beeldje wat daar staat.
Ja.
Een prachtig beeldje. Dat staat ook niet alleen voor die personen zelf, maar voor een...
Nee, voor een hele groep ja. Mensen die eigenlijk gewoon overleefd hebben. Bij alles wat ze hebben meegemaakt.
Ja, ja, ik ben in die buurt opgegroeid. Dus ja. ik was ook omringd door... Indische tantes,
ja,
Indische
die
mensen.
Daar wonen. Ja.
Die, de buren waren, als je in dat huis kwam, dan was dat ja, oude koloniale pracht, zal
jawel.
Ik maar zeggen. Dingen
ja,
aan de muren
ja.
En zo.
Ja.
Dus, en jullie zaten dus in die wijk toen jullie hier
nou,
kwamen?
Nou, we kwamen een half jaar in hotel. Nee, Pension Louise. En dat was een, ja, ik weet nog precies hoe die vrouw eruit zag zelfs. Een dikke, zware vrouw. En mijn moeder, die constateerde dat ze gemarmerde armen had.
Gemarmerde. Ja, ja, prachtig
en mijn woord, moeder, zo'n klein vrouwtje.
Ja, ja. Ja. Die paste er 3 keer in
ja,
die,
ja.
In die
mevrouw. Doodsbang voor haar.
Ja, oh, God. Ja. Maar dat, dus, wat je was in Indië. Nou, dan heb je natuurlijk ook heel veel indrukken. Zeker als iemand later zoveel boeken gaat schrijven. Dan moet je vanaf de jeugd al wat opmerkingsvermogen
ja, ja.
Hebben.
En ik kreeg de heilige zegen van mijn moeder. Want ik moest voor haar de buurt beschrijven. Dat beschrijf ik ook in Mevrouw Mijn Moeder. En ik dacht, ja, zij heeft heimwee. Want ze deed niet anders dan praten over Indië. Ik zal maar vertellen dat het hier net zo uitziet als Indië. Met water.
Maar zij ging zelf niet naar buiten? Of,
Nee. Ze had geen schoenen. En die deed ze niet aan althans.
Is die echt kleine... nooit naar buiten gegaan? Of
nou, naar de hand wel, maar ja. Als het kan zonder schoenen.
Dus jij fabuleerde als het ware...
Ik vertelde hoe het eruit zag.
Het staatskwartier werd omgetoverd tot ja. Een dessa en een kampong, zal ik maar zeggen. Of iets
ja,
dergelijks.
Watervallen, vooral de natuur, zoals ik die heb gezien.
Ja.
En 1 keer werd ze meegenomen. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. En dat is eigenlijk... kan je daaraan zien dat ik wel schrijver moest worden. Want... Mijn moeder werd meegenomen door een vriend van mijn oudste zus. En die zei, ik zal u eens de omgeving laten zien. En ik moest altijd mee. En ik dacht, oh Jezus, dat kost weer een aantal draaien om mijn oren. Want ze had losse handjes. En dus...
Ja, dat gaat goed.
Oh, gaat goed.
Ja.
Dus ik zat ernaast en zij keek naar buiten. Tot haar grote verbazing zag ze geen water vallen. En ook geen bossen en geen... Het was het Statenkwartier met winkels. En ik zat echt te wachten tot ze erop los zou slaan. Maar ze zei, zo ziet het er niet uit. Dus zij koos voor de werkelijkheid.
Ja, ja, ja.
Niet voor de werkelijkheid zoals ik hem beschreef, maar zoals ik hem haar gebracht had.
Dus dat was het toch een soort van omarming eigenlijk van hoe
ja,
het was. Ja,
het is het verhaal waar zij voor koos.
Ja, ja, precies.
Ja.
Maar ze was dan ook niet, want je zei, ik ben bang dat ik een lel kreeg of zo, maar dat is niet gebeurd toen.
Nee, ze heeft dus de werkelijkheid zoals ik hem beschreven heb, vanuit het verhaal wat ik wilde vertellen, die heeft ze omarmd.
Precies. En wat er
en
wat
te zien was. Dat is wat de schrijver doet.
Ja, ja. En wat er te zien was, dat was het niet.
Dat was het niet.
Nee.
En dat moest anders. Niet ik moest een ander verhaal vertellen.
Ja.
Nee. Dat moest nu maar even veranderd worden. Dus, in watervallen.
Dus primaat ligt dan eigenlijk bij de fantasie of bij de droom.
Tuurlijk.
Ja, 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 ja.
Ja.
Nou, jullie hebben daar in die omgeving gezeten.
Ja.
En zijn jullie nog veel door Den Haag gezworven? Of was het
ik wel, ja. Want ik had nog steeds de opdracht. Vertel hoe het eruit ziet.
Ja, ja, ja. Ja.
Huh? Dus ik,
maar kwam jij dan ook...
In de duinen overal.
In de duinen, maar ook zeg maar op het veen, zoals we dat noemen.
Nee, toen nog niet. Na de hand ben ik daar gaan werken. Dus toen in de Schilderswijk. Dat is mijn laatste boek.
Ja.
Gemmetje Victoria.
Ja.
Dat meisje Gemmetje heb ik 25 jaar begeleid. Huh? Dus de rotzooi van jeugdzorg heb ik achter jeugdzorg aan voor haar op moeten ruimen.
Ja, je hebt heel veel ook andere werken geschreven over
dingen 40 jaar
ja,
lang.
Ja, precies, waar je je ook daadwerkelijk hebt ingezet.
Ja.
En daarover wil ik je eigenlijk even een klein dilemmaatje voorleggen. Let op.
Dilemmaatje.
Nou, een dilemma is natuurlijk een hele botte, uit de context gerukte keuze moment. En in jouw geval had ik bedacht, activist of schrijver? Wat is?
Ik ben gewoon een schrijver.
Je bent een schrijver, dat is uiteindelijk... en dat, maar
ja,
dat...
Daar is het op gebaseerd.
Ja.
Op de mogelijkheden die ik heb. Nou, dat is... schrijven, toneelspelen. Ik ben dramaturg geweest. Dus ik ben begonnen met toneel schrijven.
Ja, Kleine Zielen heb je ook bewerkt.
Ja,
voor
maar dat was al veel later. Ja, ja. Toen had ik al bij de Haagse Comedie als dramaturg gewerkt. En mijn eigen stukken daar gebracht.
Ja,
vandaar dat ik in het Paradijs speel.
Ja, waar je nog steeds...
ja, want ik ben begonnen.
Ja,
ja. Ja.
Dat is het Paradijs, is voor degenen die dat niet weten, de bovenzaal van de Koninklijke
Schouwburg. Ja, de kleine
Schouwburg. Zaal.
Ja, 70 plaatsen.
En daar speel jij een voorstelling naar het boek, Gemmetje Victoria, met
Max. Ik maak van een boek een voorstelling.
Ja.
En dat heb ik, Max heb ik 6 jaar geleden, ben ik begonnen met hem te coachen. Dus stukken te maken die wij samen brengen. Hij op zijn manier.
Ja, hij speelt piano en hij kan heel mooi zingen.
En hij zingt. Hij maakt liedjes.
Ja, hij maakt liedjes.
He? Maar de basis is het toneel dat ik gemaakt heb van het boek.
Ja. Maar dat is natuurlijk een van jouw verschijningsvormen, zal ik maar zeggen. Ook de actrice wat, of de, het verhaal.
Dat is gewoon wat ik kan.
Ja.
Ja.
En je hebt ook een enorm bereik ook gekregen door alles wat je hebt gedaan. Hè?
Ja, maar niet alles wordt onthouden.
Nee. Hoe komt dat nou, Yvonne? Daar kan je vast wel iets zinnigs over zeggen.
Ja, omdat ik als mijn ouder word en meegroei met de mogelijkheden die ik heb. En de mensen die erbij komen zijn jong.
Dus je moet het eigenlijk steeds weer opnieuw vernieuwen.
Uitleggen.
Ja. Ja, Louis Paul Boon die had nog eens een keer schopte mensen tot zijn geweten hebben. is dat misschien een beetje bruut gezegd. Maar ik merk bij jou altijd dat je die passie hebt om... aan de kaak te stellen wat aan de kaak gesteld moet worden. Niet aflatend.
Ja, als ik dat vind, moet het gebeuren, laat ik het zo zeggen.
Dat is het zo. Ja. En daar moet dan iedereen ook voor wijken of alles moet
nee,
dan voor wijken?
Nee. Ze moeten er zelf ook vinden, want anders komt er niets van. Ja, het beste voorbeeld heb ik dat ik 40 jaar geleden ben begonnen met Floortje Bloem. Daarvoor had ik al Jan Rappersemaat, waarmee ik aangetoond heb dat er in heel Europa zelfs niet een mogelijkheid was voor kinderen die opgenomen waren in kinderthuizen, om daar weg te vluchten. Ik bedoel, uit de gevangenis kan je nog vluchten.
Ja, ja.
Maar ze kunnen daar niet wegvluchten, want ze weten niet waar naartoe. Uit de gevangenis kan je nog naar huis of naar tante Mien of hè, mag ik hier even?
Ja, dat loopt ook vaak natuurlijk niet goed af, want dan komen ze ook ergens terecht waar ze niet verder kunnen.
Ja, maar ze kunnen.
Ja.
En uit kinderthuizen niet. Dan worden ze meteen opgepakt.
En is dat, heb jij, als je dat, we hebben het over de sociale dingen die je hebt gedaan, zo heet dat dan een beetje, zo algemeen. Is dat zo, leg je daar een verlengstuk met je eigen jeugd of je eigen manier van opvoeden?
Nou, daar komt het vandaan. Dat kan niet anders. Ja. We zijn opgevoed.
Want je bent natuurlijk in de oorlog eigenlijk groot geworden ook. Hè? Dus je
hebt maar ook heel enorm verzet tegen wat er gebeurde natuurlijk. In de eerste plaats werd mijn vader uit huis gehaald als Jood.
Ja.
En voor mij was mijn vader... Ik begon ook een heel verhaal tegen die Duitser. Ik zei, mijn vader weet alle namen van alle sterren. Ik dacht, klootzak, wat doe jij hier? Jij weet niks, maar mijn vader weet alles.
Dus je probeerde eigenlijk met jouw talent hem te redden. Zo.
Ik probeerde hem te vertellen dat wat hij doet niet goed is.
Ja.
Maar daar schiet ik natuurlijk niet niks meer op, klein meisje.
Nee.
Dus hij werd meegenomen.
Ja.
Maar, en dat heeft zich voortgezet de hele oorlog door.
Ja.
Nou, alles wat er gedaan werd door Duitsers. Ik zat ook al heel gauw in een gang die eigenlijk voor jongens bestemd was. Maar daar zat ik al heel, heel gauw in.
Ja. Ja. Dus het zijn echt twee dingen die bij jou horen. Dat schrijven en dat doen. En dat heeft zich ook natuurlijk heel lang ook in deze buurt afgespeeld. Ja. Want in dit huis woon je al heel erg lang. Hè?
46 jaar.
46 jaar. Nou, en Theo die heeft zich dus verdiept in de omgeving van de Beeklaan.
Ja.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd interessant. Want vragen, waar komt de naam Beeklaan vandaan? En inderdaad, op Wikipedia kan je vinden dat het met de Haagse Beek te maken heeft. Maar dat klopt niet.
Nou.
De Beeklaan, dat was genoemd naar het weggetje aan de poldersloot. Die dan Beek genoemd werd, de Westerbeek. Maar dat was een hele lange sloot. Die gebruikt werd ook om bijvoorbeeld groenten te vervoeren naar de dagelijkse groenmarkt. Met de trekschuiten. Dus dan moesten die als een jaar.
Vanaf de velden hier achter de duinen, zal ik maar zeggen.
Het waren, maar ook in het zuiden van Den Haag. Dat was natuurlijk allemaal onbebouwd. Hè?
Oh ja, waar nu het Westland is, zal ik maar zeggen.
Nou, pardon. Ja. Het Westland begon hier. Dit was de grens. Dit was Loosduinen.
Loosduinen?
Ja. In 1900 tot 1902 Loosduinen. Dus dat was de Westerbeek. Van de scheiding tussen twee poldertjes, of polders, het kleine veentje. Het kleine veentje werd het zeeheldenkwartier.
Ja.
En de polder, de Mientpolder, of het Mientje genoemd. Dat waren de twee polders. En daar liep dus die wat nu de Beeklaan is, daar liep die grote Westerbeek als scheiding ertussen.
Ja.
Dus dat is wel eventjes relevant om te herinneren.
Ja. Want het is echt een laan die loopt van, zeg maar, van zand naar veen. Het is een hele lange laan.
Zelfs de kruising met de Laan van Meerdervoort, dat was vroeger nog een duintje. Ja. Dus de schilders Wijzenbrug en Van Gogh hebben op dat duintje zitten schilderen. Dat was een verhoging, een paar meter hoger dan de rest.
Ja, leuk hè?
Ja. Hier zo verderop is dat.
Dat is toch wel geestelijk. En dit is natuurlijk het Regentessenkwartier. En dan weten we ook precies wanneer dat gebouwd is.
Ja, dit is dan toch de Bomenbuurt?
Ja, Bomenbuurt.
Ja, precies.
Ja, iets verderop, de Regentessenkwartier. Ja. Want Emma was regentes van de prinses Wilhelmina tussen 1890 en 1898. Ja. Dat is precies ook de tijdstip waarin die buurt gebouwd is. Dus,
Groot uit de Ginnelaan, hè? Komt daar toch ook vandaan?
Ja, natuurlijk.
Ja, dus we zitten hier wel met behoorlijke historieën allemaal in de buurt en om ons heen. Iets verderop, een behoorlijk eind verderop op de Beeklaan, heb je dan het katholieke gebouwen. Hè? Dus de Heilige Agneskerk.
Nou,
enorme kerk, ja.
Enorme kerk.
En daarnaast, bij de Cartesiusstraat is dat. Ja.
Ja, en het Heilige Hartcomplex.
Ja.
Nog gebouwd door de vader van de beroemde architect Kuipers. Dus het Heilige Hartcomplex is door Eduard Kuipers gebouwd. Dus ja, het is wel een omgeving met heel veel historie.
Nou ja, ik had het net over Drees. Dat was jouw buurman hiervoor.
Ja, heb ik nog mee gewandeld.
Ja, die heb jij natuurlijk gekend.
Zijn laatste jaar.
Ja. Ja.
Oh ja, wat leuk. En had hij nog bijdragen? Had hij nog opmerkingen die je onthouden
hebt? Hij vroeg aan mij of ik ook wilde voorlezen.
Oh, wat gaaf.
Ja. Heb ik misschien maar één keer gedaan. Ja.
Want hij was wel heel doof, heb ik altijd begrepen.
Ja,
je moest heel hard praten.
Ja, maar dat kon ik wel.
Dat kon ik wel.
Dat kon je.
Ja.
Mooi, ja, de oude Drees met een beetje apocryfe verhaal dat hij een kaakje presenteerde aan de Amerikaanse
ik zei het net,
minister. Ja.
Nou ja, kijk,
is ook niet de werkelijkheid hoor.
Als ik onze buurt, want ik woon hier ook verderop, als ik onze buurt een beetje wil oppijpen, bij andere mensen zeg ik altijd: in de bomenbuurt is de wederopbouw begonnen. Weet je, weer een beetje naar ons toe te halen hoe dat zit. Maar dit is natuurlijk, wat je zegt, is een hele historische buurt. Het is ook een mooie buurt. Figureert deze buurt vaak in jouw verhalen? De bovenbuurt.
Nee.
Eigenlijk niet, hè?
Nee. Ik heb natuurlijk een jeugd ergens anders gehad. De oorlog is natuurlijk voor mij een hele belangrijke aantal jaren geweest.
Ja.
Moesten jullie eigenlijk door de Atlantiek weg, walbouw, moesten jullie weg uit dat pension?
Ja, op 8. Oh, dat? Nee. Al
eerder zijn jullie weggegaan?
Al later. We zijn weggegaan na een half jaar.
Oké.
Okay. En toen mijn vader, ondanks het feit dat hij TBC had, hij ging niet naar sanatorium niet, maar ook op geen enkele andere wijze wilde hij weten dat hij zo ziek was. Hmm. Hij solliciteerde en werd aangenomen eerst als wiskundeleraar op het Stokroos HBS, die na de hand. Toen kregen we een huis, dat hebben we gekocht op In de Anemonenstraat.
Okay,
een gedeelte Anemonenstraat, wat de plein dat afgebroken
is. Ja, in de oorlog.
In de oorlog.
Ja.
Op 8 december 1942.
Ja.
We kregen een pamflet in de bus.
Ja, Theo, laat nu even
het recente wijkblad zien.
Ja,
daar staat een schitterend verhaal over de Anemonenstraat.
Ja,
en ook een verhaal van jouw hand erbij. Over die tijden.
Ja. Nou, niet van mijn hand.
Oh, pardon.
Van een architect, Das. En die heeft al die mooie wijken. Hij zegt, dit zijn zulke mooie, mooie constructies geweest.
Ja,
die zijn nooit nagebouwd meer.
Ja, dat is natuurlijk nog steeds zo. De bomenbuurt is nog steeds iets. Er zijn nu heel veel opbouwen en zo. Daar kun je al van alles van zeggen en zo. Maar door de oorlog is het toen natuurlijk die wijk gruwelijk verminkt.
Verminkt. En in één dag, moet je niet vergeten, dus op 8 december 1942 werden 25.000 huizen veroordeeld tot vernieling.
Ja.
En dat is binnen 1 tot 2 weken. Dat heeft
het huis wat jullie hadden gekocht is gewoon met de grond gelijk gemaakt.
Ja, is weg.
En toen zijn jullie
Toen zijn wij moeten lopen naar de Appelstraat, hier in de gebouw Sint Regis, het hotel. Ja. Daar zaten op een rijtje, dat weet ik nog, was 8 jaar. Daar zaten Duitsers met kaartenbakken. En die pakten willekeurig. Daar. En dan zei mijn moeder, ik wil een groot huis hebben.
En kreeg ze dat ook of niet?
Nee, want wij moesten lopen naar dat. En daar zaten al mensen in.
Ja.
En die moesten eruit voor ons.
Ja
dat is toch
dat zijn toch dingen. Ja.
Nou, en zo zijn wij daar gekomen. En van daaruit is mijn vader, omdat dat afgebroken was, heeft hij zelf een school en dat opgericht. En dat was de Polytechnische School, die nou ook afgebroken is.
Ja, zo gaat het allemaal. De tijd zit er alweer bijna op.
Ja,
terwijl wij toch nog een aantal dingen moeten verhapstukken, zoals...
Nou, doe maar.
Ons rubriekje.
Quizje.
En het quizje gaat over de straatnaam, over de Beeklaan. Er zijn 3 straten in Den Haag die beginnen met Beek. In Leidseveen heb je de Beek Jufferhof. genoemd naar een soort libelle. Maar we zoeken een andere straat die met Beek begint, in de buurt van het Zuiderpark, genoemd naar een plaats in Gelderland. Wat zou dat nou zijn?
Beekbergen?
Kijk, je hoeft daar niks aan haar te vragen. Ze weet alles al.
Het is echt...
Nee, nou ja, ik vraag
maar. Beekbergenstraat, ja, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Nou, hartstikke goed. Dan is dat hierbij ook gelijk beantwoord.
Ja,
heel goed. Ik heb nog wel één vraagje over... Volg jij de lokale politiek hier in Den Haag?
Soms wel, ja. Ja. Niet alles, maar ik lees altijd Jacques Brouw.
Zijn columns, ja. Dat is een hele goede bron van informatie.
Zo.
Ja,
dat zijn je goede columns, hè. Dat is, hij is raak. Hij schrijft er.
Ja, nee, maar goed. Den Haag...
Behalve dat hij een goed taalgebruik heeft. Ja. Maar heeft hij ook informatie voor mij altijd.
Ja. Ja.
Denk ik, godverdomme, dat is goed.
Ja, en altijd gekruid met meningen. En
altijd lachen.
En het is altijd lachen.
Ja.
Ik sprak hem laatst en toen, ik spreek hem vaak. En hij is nou weer bezig met zijn oudejaarsconferentie.
Ja.
En hij zei, mensen hebben nu zoveel behoefte om te lachen. Weet
nou,
maar dat is, en daar kun je ook in deze tijd wel iets bij voorstellen, Yvonne. Ja. Want dan ben je gewoon je hele leven lang al aan het schrijven. En de mensen blijer aan het maken. En misstanden aan de kaak te stellen. En ja, om nou te zeggen dat het beter gaat met de wereld... Spreek ons nog eventjes toe. Moeten we de moed erin houden?
Ja, dat moet altijd. Anders kan je wel meteen bij je geboorte zeggen... hier heb ik geen zin in.
Ja, ja.
Maak er maar een eind.
That's the spirit. That's the spirit.
Ja.
Jij woont hier, hè? En je woont hier al zo lang. Dit is echt jouw plek ook. Je hebt hier ook heel lang met je man gewoond.
Ja,
die helaas niet zo lang geleden overleed.
9 maanden geleden overleed.
Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je dan weer... in een ander soort leven terechtkomt, maar... Nee, dat gaat gewoon door.
Hij is hier nog steeds.
Hij is er gewoon. Ja, 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 ja,
ik heb
ja.
71 jaar met hem getrouwd.
Kijk.
Ja. Ja. En ik heb nooit een man meegemaakt zoals hij, gelukkig. Heb ik dat, kan ik dat zeggen? Ik was altijd... ik had van alles altijd. Daartegen was ik en daartegen en daartegen. En dan vouwde hij zijn handarmen. En dan zat hij zo naar me te luisteren. En ook kreeg hij er vaak van langs, want dat ging in één moeite door. En dan vouwde hij zijn handen op een andere manier en dan keek hij heel geïnteresseerd. En dan was hij klaar en dan zei hij, wat denk je, zal ik koffie maken?
Ja.
Hij heeft altijd, altijd. En waarom? Omdat hij 5 jaar in kampen heeft gezeten. 2,5 jaar in een jappenkamp. En daarna 2,5 jaar in een Bersiab-kamp.
Ja.
Oh ja.
En toen is hij op zijn 19e jaar met zijn tweelingbroer. En later ook zijn oudste broer, die 2 jaar ouder was, naar Nederland gekomen. Met niet meer dan lagere school.
Ja. Dus dat
heeft hem gevormd.
Ja, dat...
Tot een ontzettend nadenkend mens. En een leuk mens. Ik heb hem altijd als een hele bijzonder...
Iedereen. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Ja, dat weet ik niet meer.
Dat is een heel goed antwoord.
Ja,
dat is al zo lang geleden.
Nee, maar,
ik zit met het...
Voeten gelopen op diverse plekken. En op een dag deed hij de deur voor me open.
Kijk.
Maar dat was in een ander huis...
Dus, mooie herinnering.
Ik hoop dat wij nog lang elkaar zullen zien hier.
Ja.
En dat je nog lang al die fantastische dingen blijft doen die je doet. En ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ja. Theo bedankt. De Stichting Luis in de Pels bedanken we ook altijd nog. En de Beeklaan, ja, die zetten we bij in het Pantheon van prachtige Haagse straten. Zoals daar zijn.
Zou het maar doen.
Ja, onder andere ook de...
Groothertog in de Laan, Paul Krugerplein, de boulevard, de Leijweg, papa verhoofd voor had, waar de kazerne staat dichtbij legt, Pomonaplein en Schuddegeest, de poten alle twee, Oranjeplein, Doublehetstraan, de Schietstraat, wijs je maar mee, wel 1000 Haagse straten, het ruisen van de zee, als ik Den Haag die stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag. Ik sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan laag?
dat is een boom.